Dan bidden we nu in stilte om een zegen voor elkaar en voor onszelf. Ik verzoek u te staan. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie enige God. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. zullen samen bidden. Heere God in de hemel, trouwe Vader. We hebben zo even die psalm gezongen van het vertrouwen op u. Een psalm die voor ons zo van toepassing is. Dat we op u kunnen, mogen vertrouwen. Hoe het ook gaat. We hebben die psalm geleerd. En zoveel mensen hebben in alle eeuwen deze psalm geleerd. Ook uw zoon Jezus kende deze psalm. Ik steun op God mijn toeverlaat. Heren, we weten wat dat betekend heeft. Juist op Goede Vrijdag. Al die jaren daarvoor kon hij antwoord van u krijgen. Maar er is een moment geweest van diepe duisternis dat u zweeg en dat hij niet op u kon leunen. Dat u niet alleen voor zijn gevoel weg was, maar dat u zich daadwerkelijk had teruggetrokken van hem. Dat hij daar hing, verstoten van mensen, maar nog meer verstoten door u. Tussen hemel en aarde. En daarom kunnen wij dat lied weer zingen. En daar begrijpen we eigenlijk helemaal niets van waarom dat nou moest. En waarom dat nou op deze manier moest. En als we daaraan denken, aan het lied dat hij gezongen heeft, maar wat is blijven steken. Ook het lied dat we zo zullen zingen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Geef dan dat we het zo mee mogen nemen in ons leven, dat we de troost en de rijkdom daarvan zullen leren spellen. Niet als een automatisch gegeven van een mens, maar als een duur gekocht geheim, gekocht met uw bloed, voor mensen die het van u verwachten. Wees u zo bij ons, Heere God, als we de schriften openen, daarnaar luisteren, daarvan zingen, daarover bidden en nadenken. Geef dat we niet vluchtig deze Goede Vrijdag voorbij gaan, maar dat het echt voor ons een Goede Vrijdag mag zijn. Denkt u aan allen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon. Zegent u hen, zegent u heel uw kerk die op deze avond samenkomt. En hoort u ons, barmhartige Vader, om Christus wil, uit genade. Amen.
De eerste schriftlezing is uit Lucas, hoofdstuk 23, vers 26 tot 32. En toen ze hem wegleidden, greep zij een zekere Simon van Cyrene, die van het land kwam, en legde hem het kruis op om het achter Jezus aan te dragen. En hem volgden een grote menigte van volk en van vrouwen, die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. En Jezus wendde zich tot haar en zeide: Dochters van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Want zie, er komen dagen waarop men zeggen zal: Zalig de onvruchtbare en de schoot die niet heeft gebaard, en de borsten die niet hebben gezoogd. Dan zal men beginnen te zeggen tot de bergen: Valt op ons, en tot de heuvelen: Bedekt ons. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal met het dorre geschieden? Er werden ook nog twee misdadigers weggeleid om met hem te worden terechtgesteld.
Verraad, verzoeking, verloochening, vriendschap, veroordeling. Dat waren stuk voor stuk woorden die we overdacht hebben de afgelopen week, die heel negatief uitpakten voor Jezus. Dat lijkt nu anders te worden. Want als Jezus naar Golgotha gebracht wordt, dan gebeurt er iets. Eigenlijk gebeuren er twee dingen. Eerst komt Simon van Cyrene toevalligerwijs langslopen. En hij wordt in zijn kraag gegrepen door de soldaten om de dwarsbalk van Jezus te dragen. Zoals het de gewoonte was, zal Jezus alleen die dwarsbalk hebben gedragen. De horizontale paal stond er al. Maar waarom? Waarom moet Simon die dan gaan dragen? Je zou zeggen, Jezus kon het zelf niet meer. Hij struikelde, hij viel twee keer. Dat denken we. En het is uit medelijden. Medelijden met Jezus. Maar dat lijkt me sterk. Het zal eerder uit spot geweest zijn. De koning der Joden, de koning van Israël. Nou, we hebben een onderdaan voor die koning gevonden. Hé, jij, hier, meekomen, dragen die balk. En daar gaat koning Jezus. Met één onderdaan achter zich aan. Zo staat het er ook, hè. Om het achter Jezus aan te dragen. Het is dus geen medelijden, laat staan vriendschap. Het is eerder nog veel verdergaande spot. Maar er gebeurt er nog iets. Want niet alleen Simon volgt Jezus, maar ook nog een grote menigte van mensen. De mensen die zo even nog heel doldwaas en hysterisch riepen: kruisig hem, kruisig hem. Die liepen al joelend achter hem aan. We zien die beelden wel eens op tv van die joelende volksmenigte. Het zal niet anders geweest zijn. Maar te midden van al die geluiden hoort Jezus ook wat anders. Geluiden die we ook kennen van tv. Van vrouwen die een heleboel misbaar maken. Ze weeklagen over hem, staat. En je denkt, gelukkig, eindelijk een gebaar van erkenning. Erkenning van het leed dat Jezus draagt. En dat is ook zo. Laten we ervan uitgaan dat die vrouwen oprecht waren. Dat ze diep geschokt waren door wat met Jezus gebeurd was. en nog zou gaan gebeuren. Erkenning van het leed van Jezus. Dat is niet vreemd. Ik denk dat ieder die iets van het evangelie gehoord heeft, dat ook wel heeft. Alle mensen die iets van het lijden van Jezus opgepikt hebben deze dagen, die hebben dat ook. Door het bijwonen van een van de vele passionen, door wat in Den Haag is gepresenteerd, door het lezen van het lijdensevangelie, op zoveel manieren. En ik denk dat niemand eraan ontkomt om te erkennen dat het lijden van Jezus iets heel schokkends is geweest. Iemand die onschuldig naar het kruis gaat, verraden eerst. Maar dan naar het kruis, dat gruwelijke martelwerktuig. Erkenning van het leed van Jezus, daar is niks mis mee. Dat is veruit te verkiezen boven het gejoel van mensen. Zoals we dat ook nog altijd kunnen zien als er mensen terechtgesteld worden. Dat mensen daar met plezier naar kijken. Maar het is niet alles. En eigenlijk ook niet echt goed begrepen. Want wat die vrouwen in ieder geval niet begrepen hebben, wat niemand begrepen heeft op dat moment, dat is wel dat het niet over Jezus gaat. Jezus heeft het er wel over gehad, maar het dringt pas later door na zijn opstanding. Namelijk dat Jezus niet voor zichzelf leidt, maar dat hij als het lam van God dat de zonden der wereld wegdraagt, ter slachting wordt geleid. Dat is nou het geheim van het lijden. Wat maar nauwelijks kan doordringen, te midden van al het religieuze geweld. Maar dat is het geheim van zijn lijden. Wat ook wij moeten leren begrijpen. En daarbij mag je medelijden hebben met Jezus. Maar het gaat veel verder. Hij gaat daar. Ja, voor u. Voor jou. Voor mij. En inderdaad, het is zo wat Jezus zegt. Als het bij huilen om Jezus alleen blijft, dan is het waar wat Jezus zegt, dat je beter over jezelf kunt huilen. Want, ja, we hebben het gelezen, Jezus tekent met woorden uit het Oude Testament het oordeel van God dat komt. Huil maar over jezelf en over je kinderen. Voordat de dag komt, hè, dat je zult zeggen, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Want als de dag van het oordeel komt over jullie, wie zal bestaan? Als de dag van het oordeel komt over ons, wie zal bestaan? En Jezus zegt, als ze dit al doen met groen hout, waar nog leven in zit, heeft het over zichzelf. Wat zal er dan met mensen, met dood hout gebeuren? Jezus lijden erkennen. Dat is heel goed. Dat is prachtig. Maar erkenning van het lijden in onze plaats. Daarom zijn we in de kerk.
We lezen verder in Lucas 23 en daar staat: toen zij aan de plaats gekomen waren die schedel genoemd wordt, kruisigden ze hem daar en ook de misdadigers, de ene aan zijn rechterzijde en de andere aan zijn linkerzijde. En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En ze wierpen het lot om zijn klederen te verdelen. En het volk stond erbij en zag toe. Ook de oversten hoonden en zeiden: anderen heeft hij gered. Laat hij nu zichzelf redden, indien hij de Christuszoon is, Christus God is, de uitverkorene. En ook de soldaten kwamen naar erbij om hem te bespotten en brachten hem zure wijn en zeiden: indien gij de koning der Joden zijt, red dan uzelf. Er was ook een opschrift boven hem: dit is de koning der Joden. Een van de gehangen misdadigers lasterde hem: zijt gij niet de Christus? Red u zelf en ons. Maar de andere antwoordde en zei, hem bestraffende: vreest zelfs gij God niet, nu gij hetzelfde vonnis ontvangen hebt? En wij terecht, want wij ontvangen vergelding naar wat wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei: Jezus, gedenk mijner, wanneer gij in uw koninkrijk komt. En hij zei tot hem: voorwaar, ik zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn.
Paulus zegt: met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Het zouden de woorden van die ene kruiseling kunnen zijn. Met Christus ben ik gekruisigd. Hij was met nog iemand anders samen met Jezus gekruisigd. Jezus in het midden. Hij en een andere misdadiger, een crimineel, ja, dat was ik ook, zei hij, aan het kruis gehangen. Ze hebben dezelfde pijn gehad. Ze hebben hen niet anders behandeld dan Jezus. Ook door hun polsen en door hun enkels werden grote spijkers gedreven. Ook zij hingen in de brandende zon. Alles hetzelfde. Maar als je goed kijkt, het is wrang, hangen zij er maar een beetje bij. Ze tellen eigenlijk niet mee. De mensen bij Golgotha kwamen niet voor hen. Ja, misschien zullen er een paar bekenden zijn geweest. Misschien, denk je, was niet alleen de moeder van Jezus daar, maar ook wel hun moeder. Ook door het hart van hun moeder was een zwaard gegaan. Als je je kind zo ziet hangen. Maar ze hangen er voor de rest maar een beetje bij. Een beetje verloren. Hoewel, een beetje verloren. Hopeloos verloren. Aan hun leven komt een eind. En ook zij moeten rekenschap afleggen van wat ze gedaan hebben. Dat moesten ze al aan Pilatus. Dat moeten ze ook aan onze goede God. Aan de rechter. Dat moeten wij alle als we sterven. Trouwens, dus ook die mensen die daarbij staan. De soldaten, de menigte, de overpriesters. En als dit al met het groene hout gebeurt. Ze hangen er een beetje bij. Ze hebben weinig te vertellen. Ja, hooguit zullen ze het uitgevloekt hebben van de pijn. Meer hebben ze niet te zeggen. Jezus wel. Hoewel ook niet veel. Maar Jezus vloekt niet. Jezus bidt: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Weten ze dat niet? Ze weten het maar al te goed. Kruisig hem. Maar dan weet je niet wat je zegt. En Jezus vraagt om vergeving. Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Inderdaad, dat zou die ene hebben kunnen zeggen, want hij hangt niet zomaar naast Jezus van Nazareth, der Joden koning. Maar hij hoort het de overste van het volk zeggen, indien hij de Christus Gods is, de uitverkorene, hij die anderen heeft gered, laat hij nu zichzelf redden. De soldaten doen het ook. Indien je de koning der Joden bent, red jezelf dan. En dan hoort hij het ook van de andere kant van Jezus. Van die andere crimineel, die ook met Jezus gekruisigd is. Bent u niet de Christus? Red u zelf en ons. En hij zal wellicht even meegedaan hebben, maar dan niet meer. Plotseling ziet hij het haarscherp voor zich. Ik hang hier niet naast zomaar iemand. Niet naast zomaar een dwaas die denkt dat hij de Messias is. Ik hang hier echt naast de Christus, de Messias, de koning. Ik ben met Christus gekruisigd. Wat doe je, zegt hij tegen de ander. Wij hangen hier terecht, hij niet. En dan bidt hij. Jezus, gedenk mijner, als u in uw koninkrijk gekomen bent. En wat doet Jezus? Zo heel simpel. En zo des Jezus. Hij opent de poort van het koninkrijk voor hem. Heden zul jij met mij in het paradijs zijn. Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat zijn woorden die van hem hadden kunnen zijn. Maar dat zijn woorden van Paulus. Paulus die als Romein nooit aan een kruis zou hangen. En toch is het zo. Het zijn woorden die ook wij kunnen zeggen. Ook al komen wij niet aan een kruis aan ons einde. Hij hangt daar mijnentwege. Mij ten zegen. Als hij daar hangt, hang ik daar ook. Hij sterft mijn dood. Ik ontvang zijn leven. Met Christus gekruisigd, wat alleen maar pijn doet, is leven.
De derde schriftlezing zal zijn uit Lucas 44 tot en met 9, uit Lucas 23, vers 44 tot en met 49. En het was reeds het zesde uur en er kwam duisternis over het gehele land tot het negende uur, want de zon werd verduisterd. En het voorhangsel van de tempel scheurde midden door. En Jezus riep met luide stem, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Toen de hoofdman zag wat er geschiedde, verheerlijkte hij God, zeggende, inderdaad, deze mens was rechtvaardig. En al de scharen die voor dit schouwspel samengekomen waren, keerden terug toen zij aanschouwd hadden wat er geschied was en sloegen zich op de borst. Al zijn bekenden nu stonden van verre, ook vrouwen die hem van Galilea gevolgd waren en dit aanzagen.
Paradijs gaat open. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Paradijs opent zich voor hem en voor hen die met Christus gekruisigd is en was. Maar dan wordt het donker. 3 uur lang. Het paradijs gaat dicht voor Jezus zelf. Vanuit de andere evangeliën weten we wel wat Jezus geleden heeft. Tenminste weten we wel, we weten waar het over gaat. De zon werd verduisterd, omdat God het licht niet wilde laten schijnen over boze en goede. Hij trok zijn handen af van onze heiland. Verlaten door vrienden, door volk en vader. En Jezus leed daar wat geen mens lijden kan en lijden zal. Lucas vertelt dat niet. Hij zegt alleen maar dat de zon werd verduisterd. En dat de voorhang van de tempel midden doorscheurde. In één adem. Alsof het ware offer werd gebracht. En dat is niet eens alsof. Het offer eens en voorgoed, het lam Gods offert zichzelf. En ja, dit is het moment, het offer waarop de tempel wachtte. Dit is het offer dat alle offers overbodig maakt. Er kan nog van alles in die tempel gedaan worden. Natuurlijk, er kan gebeden worden, er kan gezegend worden, er kan gezongen worden. Maar geofferd, dat is voor eens en voor altijd gebeurt op Golgotha. En dan kan Jezus zeggen, in uw handen beveel ik mijn geest. Dus hetzelfde als wat er in een andere evangelie staat, het is volbracht. Meer kan ik niet doen. Ik lever me over aan u, meer hoef ik ook niet te doen. Ik lever me over aan u. Doet u maar wat u moet doen. Ik heb het volbracht. In uw handen plaats ik mijn geest. En dat doet hij ook. En hij sterft. Dan weten we hoe het slotkoraal is van de Matthäus Passion. We zetten ons met tranen neer. Maar dat hoeft niet. We hoeven niet om Jezus te huilen, hoe indrukwekkend dat ook is, hoe triest het ook is, hoeveel het ook zegt van mensen waartoe ze in staat zijn. Ja, daar zou je over kunnen huilen, daar zou je boos over kunnen worden. Maar Lucas wijst ons op iets anders. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Hij is terug. Vader. niet ver, maar dichtbij. En wat doen mensen daar dan omheen? Daar letten we als laatste op. Zie je daar die hoofdman over 100, die centurio? Hij geeft God de eer. Hij zegt, deze mens was rechtvaardig. Ja, wat hij precies bedoelde. En wat het uitgewerkt heeft in zijn leven, dat weten we niet. Maar hij geeft God eer. Maakt God groot. Daar bij dat kruis. Die man die eerst gezegd had tegen zijn soldaten, houden jullie hem stevig vast en slaan jullie daar de nagels in. Hij maakt God groot. Dit was een mens van God. God dank dat er mensen zijn zoals Jezus zal hij gedacht hebben. En zie je die andere mensen daar? Ze hebben het schouwspel gezien. Ze gaan niet prettig naar huis. Er staat, ze slaan zichzelf op de borst. Waar gaat dit over? Wat hebben we gedaan? Wat is er nou gebeurd? En het zal niet lang duren, slechts 50 dagen, dat Petrus op die eerste Pinksterdag hen herinnert aan wat ze gedaan hebben. Dan spreekt hij over deze Jezus die jullie gekruisigd hebben. En dan zullen ze zeggen, wat moeten we doen, mannenbroeders? Dan wijst Jezus of wijst Petrus hen op de weg van bekering en doop. En 3000 van hen, hoeveel van hen die daarbij stonden, werden toegevoegd. Het is, als wordt Jezus gebed hier al verhoord. Vergeef het hun vader, want ze weten niet wat ze doen. Hij vergeeft het hen. Het is ook zo bijzonder dat je in de handelingen leest dat er fariseeërs en van de priesters tot geloof in Jezus kwamen. Vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Jezus, gebed is verhoord. Hoe het ook is in ons leven. Vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Het gebeurt nog steeds. Wonderlijk, hè? Die mensen die gezegd hebben, Hosanna, die gezegd hebben, kruisig hem, zullen zich laten dopen in zijn dood. Ook zij zullen zeggen, ook wij zijn met Christus gekruisigd. En ook wij mogen God vader noemen. En dan die laatste groep mensen. Al zijn bekenden. En de vrouwen die hem al gevolgd waren uit Galilea. Ze staan daar op een afstand. Ze kijken. Ze zeggen niks. Ze kijken alleen. En dan die allerlaatste groep mensen. Zie je ze zitten? Kijk maar eens om u heen. Mensen die in de Zuidhovenkerk zitten. Op Goede Vrijdag 29 maart 2013. Wat doen zij? Wat doet u? Wat doe jij en ik? We zingen, we luisteren, we lezen, we geven ons geld, we bidden. Met Christus gekruisigd. De poorten van het paradijs zijn open. Met Christus gekruisigd, dat kan. Je hoeft alleen maar te bidden. Denk aan mij. En dan kun je ook, als jij eens moet sterven, diezelfde woorden zeggen als die Jezus zei. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Om Jezus wil. Amen. zullen danken en bidden. Heere God in de hemel, trouwe Vader. We hebben zoveel woorden gehoord en zoveel beelden op ons netvlies gekregen. We danken u dat we er niet over uit gedacht raken. Dat er zoveel dingen te zeggen zijn over die laatste dag op Golgotha en daarvoor. We danken u dat we daar ook nooit over uitgezongen raken. We hebben trouwens ook nodig, Heere God, dat we die woorden steeds weer horen en steeds weer zingen. Om het steeds weer te weten. Met Christus ben ik gekruisigd. We danken u dat u het ons laat horen. Dat we ook mogen weten waar het om gaat. Dat u de deuren van het paradijs opent. Voor mensen zoals wij. En dat u daarvoor uw zoon tot in de dood overgaf. We weten met ons verstand wat dat betekent. Maar we kunnen niet voelen wat hij voelde toen hij de toorn van u tegen het hele menselijke geslacht moest dragen. Maar dat hij daarin toch nog aan anderen dacht. Juist aan ons dacht. Geef dat we uw lijden wel recht mogen betrachten, maar nooit helemaal zullen begrijpen en als iets mee zullen nemen dat we het wel weten. Geef dat we ons blijven verbazen over uw liefde voor deze wereld. Uw liefde voor de mensen om ons heen. En helemaal om uw liefde voor ons en voor onszelf. Zegent u ons zo op deze dag. Geef dat het op die manier ook een goede vrijdag mag zijn. Heere, denk aan uw kerk. Uw kerk die leidt en vervolgd wordt in dit leven. Denk aan uw kerk die het zichzelf zo moeilijk maakt. En we denken aan de christenen hier in het Westen. We lopen zo gemakkelijk van u vandaan. Houdt u ons vast. Zegent u zo heel uw kerk midden in deze wereld. Geef dat we in vrede heen zullen gaan. En als het moment dan mag moet komen, en dat komt voor ons allemaal, als uw zoon nog niet teruggekomen is, geef dan dat we met vrede kunnen zeggen, in uw handen beveel ik mijn geest. Niet omdat wij het zo geweldig gedaan hebben, maar om hem, uw zoon, onze Heer. Hoort u naar ons ook als we in stilte onze gebeden tot u opzenden. Heer, het is avond en we gaan hier straks weer vandaan. Gaat u met ons mee deze goede vrijdag verder in, maar ook de stille zaterdag in. Denkt u aan ons als we met anderen naar huis gaan of als we alleen naar huis gaan. Als we er niet over kunnen spreken, het niet kunnen delen. Als we helemaal alleen thuis zijn. Wees u onze goede herder. Zoals u dat was voor die man aan het kruis. Denkt u aan ons allen, denkt u aan allen van wie wij houden. Zorgt u voor deze wereld en hoort u ons, barmhartige Vader, om Christus wil, uw lieve Zoon, onze Heere, die ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. en daaromheen in vrede. En de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.